Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Bonte Was Podcast, het wasprogramma tegen blinde vlekken in de media. Uw gids in media missers en opstekers. Ik ben Wansi Muller
en ik ben Sui Papa Economou.
En elke aflevering praten we met een journalist of mediadeskundige over het vak, spelen we een spelletje in het blinde vlekken kwartet en geeft woordkunstenaar Atta de Tolk zijn kijk op alles wat we hebben besproken.
En vandaag praten we met Rasit Elibol, journalist bij de Groene Amsterdammer. En we praten met hem over religie en afkomst. Welkom Rasit.
Dankjewel.
Jij werkt sinds 1,5 jaar bij de Groene Amsterdammer. En jij reageerde heel specifiek op een vacature voor biculturele talent, zoals dat dan heet. Dat klopt. Daar twijfelde je een beetje over. Vertel.
Ja, jezus.
We gaan er meteen in.
Ja. Nee, ja, er was een vacature voor fellow bij de Groene. En daarin vroeg ze inderdaad expliciet naar journalisten met een biculturele achtergrond. En ik denk dat veel journalisten met een biculturele achtergrond wel herkennen dat je dan twijfelt. Omdat je natuurlijk aangesproken wil worden op je talent en niet op je afkomst. En dat had ik ook. Maar ik heb uiteindelijk besloten om toch wel te solliciteren. En daar heb ik geen spijt van gehad.
En waarom besloot je om het toch wel te doen?
Ik denk dat als het een paar jaar geleden was, dat ik het niet had gedaan. Maar omdat ik inmiddels ook wel mijn eigen kracht, zeg maar, zie in die hele diversiteitsdiscussie in de journalistiek. En omdat ik het zelfvertrouwen heb, zeg maar, dat ik ook iets kan toevoegen op dat vlak.
Ik snap die twijfel helemaal hoor. Je wil niet die collega zijn die daar zit vanwege het allochtone potje, zou maar zeggen. En dat heb ik ook kunnen lezen in Zoe en Anne Brechts boek. Mm-hmm. Dat er mensen kunnen zijn die jou als zodanig behandelen. Maar hoe was dat toen jij op de redactie kwam van De Groene?
Nou, echt helemaal niet. Dat was heel fijn. Alleen het punt is en het giftige eraan is natuurlijk dat je zelf aan jezelf twijfelt. Dat je altijd blijft denken van hey, zit ik hier nou omdat ze vinden dat ik een goede journalist ben? Of zit ik hier omdat ik ouders heb die toevallig in Turkije zijn geboren?
Ja.
Maar toen ik begon op de redactie was dat eigenlijk helemaal geen punt. Dat kwam misschien ook toen ik begon bij De Groene 1,5 jaar geleden. Was de redactie niet zo wit als dat hij nu is. Ja, Stefan Sanders werkte er toen nog. Tan Tunali werkte toen nog. Maar ik denk ook wel dat het verder geen issue meer was toen ik eenmaal aangenomen was.
Je hebt niet ooit gehoord van, jij zit hier omdat...
Nee, maar ik heb wel gehoord, want ik werkte voordat ik naar De Groene ging bij het Parool. Daar was wel iemand die zei, oh, je wordt alleen maar aangenomen daarom dat je Turk bent. Dacht ik...
Een collega heeft dat gezegd?
Ja, een
wow.
Collega.
Vriendelijk, hè?
Ja, het is leuk binnenkomen. Ja,
dat was inderdaad een leuk afscheid vooral.
Oh, echt?
Oh, ja, oké.
Okay. Oh, wauw.
Dat was toen ik wegging bij het Parool.
En die, oh, wauw. Mm. Van, ik geef je even een trap na, ja. Want hier heb je nog wat aan. Ja. Ja. Maar wat was jouw comeback?
Nee, ik ga...
Lekker laten gaan.
Ja, ja.
Doei.
Ja.
Wat is nou het verschil tussen die redactieculturen? Want het is iets waar we het vaak over hebben. Hebben we ook in ons boek heel veel besproken. Het is soms best wel lastig te vatten. Het geldt voor heel veel werkvloeren. Wanneer voel je je prettig, wanneer niet? Kan je daar iets over vertellen? Over het verschil tussen de redactiecultuur bij De Groene Amsterdammer, waar jij je prettig voelt. En hoe dat was bij het ANP en het Parool.
Kijk, om te beginnen zat de redactie van het ANP in Rijswijk. En dat was ook echt een volledig witte redactie. Alleen het was ook nog een redactie met mensen die niet allemaal uit de Randstad kwamen. Het waren in ieder geval maar mensen die niet gewend waren om met mensen van kleur om te gaan. Dus daar kreeg ik gewoon echt nog van die cliché dingen. Als ik een pizza at met salami, dat zeiden, hè, salami? Jij mag toch helemaal geen salami van je geloof. Terwijl, ik ben helemaal niet gelovig. En nou ja, goed, als ik daar een tijd werk, dan weet je natuurlijk wel van elkaar. Of ik doe niet aan de Ramadan, ik ging niet 5 keer per dag bidden. Dronk een biertje na afloop van het werk. Goed, dit was blijkbaar allemaal niet genoeg reden om voor hun om aan te nemen dat ik een moslim was.
Oh, ze dachten dat ondanks dat nog steeds?
Nog steeds, ja. Dat is misschien al een verschil met De Groene Amsterdammer. En De Groene is ook wel een kleine redactie. Misschien dat ook wel helpt. En we hebben een paar collega's, witte collega's, die ervoor zorgen dat ik deze dossiers zeg maar niet zelf hoef op te pakken.
En deze dossiers, daar bedoel je mee de...
Diversiteit,
okay,
in den brede.
Ja. Want dat is hun dossier.
Nou, nee, niet per se, maar dat doet hij ook aan mee, zeg maar.
Ja.
Dat is een collega die het ook belangrijk vindt. En het is fijn dat je daarin niet alleen staat.
Jij kiest ervoor om juist over racisme in Nederland te schrijven bij de Groenen.
Mm-hmm.
Dat is ook altijd zoiets van doe je dat wel, doe je dat niet. En jij kiest er specifiek voor om het wel te doen. Laat ik daarmee beginnen. Mm-hmm. Waarom doe jij het wel?
Omdat ik, net zoals alle onderwerpen waar ik over schrijf, waar ik onderzoek naar doe, want ik doe vooral veel onderzoek ook. Omdat ik het gewoon een belangrijk onderwerp vind. En ik denk dat ik vanuit mijn eigen achtergrond daar iets aan toe kan voegen. En dat is de belangrijkste reden om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, want hoe was dat dan toen je bijvoorbeeld bij het Parool werkte? Mm-hmm. Was dat dan daar ook een bewuste keuze?
Zeker. Ik heb denk de eerste 5-6 jaar dat ik journalist was, alles wat met Turkije of met diversiteit te maken had, was gewoon een no-go. Ik weigerde het gewoon. Ik dacht, ik wil laten zien dat ik andere onderwerpen kan behandelen als journalist. En ik wil eerst laten zien dat ik op andere vlakken kan presteren. En daarna pas schrijf ik over Turkije of over dit soort onderwerpen.
Want het was niet zo dat je daar niet over wilde schrijven, per se.
Nee, want ik voelde natuurlijk wel aan dat mijn blik anders was dan van de journalist die er al zat.
Ja, dat vind ik best wel ingewikkeld hoor. Want ik heb jaren geleden, toen ik afgestudeerd ben, daar mijn visie over geschreven. En toen noemden we het gewoon nog allochtone journalisten. Zouden niet alleen over allochtone onderwerpen moeten schrijven. Maar ik merk dat bij mezelf ook, was dat toen ook. Omdat je juist al die verhalen mist. Dat je denkt, ja, maar laat mij ze dan maar maken. Maar ik snap ook heel goed dat je zegt, ja, maar dan word ik in dat hokje gestopt. Dus het is best wel, eigenlijk, best, ja, ik weet niet of verdrietig nou het juiste woord is. Maar het is best wel verdrietig dat je daarover na moet denken. Want ik denk dat een heleboel witte journalisten niet nadenken over
onderwerpen waar ze
precies, over een specialisme.
Of in ieder geval niet zonder het persoonlijk te maken.
Precies. En dan word ik in dat of dat hokje geplaatst.
Ja, precies. Iemand die gevoetbald heeft en daarna over voetbal gaat schrijven, wordt daar niet op afgerekend.
Nee, nee.
Het probleem is volgens mij ook dat je er van twee kanten op wordt afgerekend. Ook door de eigen groep. Ja, goed, je doet het in ieder geval nooit goed.
Nee.
Dat vind ik ook altijd een hele erg ingewikkelde.
Mm-hmm.
Want ook als je daar dus iets over zegt, over hoe je door de, zeg maar tussen aanhalingstekens, eigen groep kan worden afgerekend, dan kan je ook nog wel eens zeggen, zie je wel, jullie zijn tegen elkaar, weet je. Maar het is natuurlijk wel iets wat belangrijk is om te bespreken. Wat gebeurt er dan precies? Of waar heb je dan mee te maken als biculturele journalist, als je in jouw geval wel over Turkije schrijft?
Het punt is, als ik over Turkije schrijf en ik ben kritisch op Erdogan, dan ben ik een landverrader. Dan zeggen de Turkse Nederlanders, dan krijg ik berichten, tweets en weet ik veel dreigdingen over dat ik een landverrader ben en een PKK-aanhanger of een Gulenist of zo. Nou ja. Als ik positief over Erdogan zou schrijven, dan krijg ik natuurlijk
de lange arm.
Ja, precies. Dan ben ik ineens de vijfde kolonne en de lange arm en...
Maar lukt het wel om mensen daarop aan te spreken? Bijvoorbeeld, hè, want ik neem aan dat tweede dan vooral door collega-journalisten gezegd wordt. Kan je ze daarop aanspreken en zeggen waarom trek jij die conclusie?
In mijn geval zal ik niet heel snel positief over Erdogan schrijven. Dus ik zal ook niet heel snel
die kans is
dat
niet
verwijt
zo
krijgen dat ik eerder het tegenovergestelde. Maar goed, ik ben nu al in zo'n positie dat ik daar wel iets over zou zeggen.
Ja.
Terwijl als ik dat 5 jaar geleden zou ik denken, nou ik hou even mijn mond en ik... Laat deze discussie allemaal voorbij gaan.
Ja, het is ook vaak lastig dat je ziet dat biculturele journalisten komen dan net ergens op een redactie en zijn een van de weinige stemmen vanuit die hoek. Dat je dan al meteen je met allerlei discussies zou moeten bemoeien. Wat echt super moeilijk is. Want
vooral omdat je nog je eigen weg probeert te vinden in de journalistiek.
Überhaupt.
Je bent gewoon aan het worstelen van doe ik het wel goed? Bouw ik mijn verhaal wel goed op? Heb ik wel de juiste mens gesproken?
Ja.
Precies. En dan zit je met zoveel mensen met heel veel ervaring en vaak ook wel echt een heel... ik moest daar zelf heel erg aan wennen toen ik net bij A5 was. Mensen hadden voor mij gevonden een hele grote mond. Of in ieder geval die durfden hun mond de hele tijd open te trekken. En ik zat echt bibberend als een liedje in die ochtendvergadering. Ik durfde nauwelijks iets te piepen. En dan moet je ook nog allerlei blinde vlekken gaan aanwijzen. Dat is niet een heel... Dat is sowieso niet echt een dankbare positie. Nee. Laat staan als je inderdaad 21 bent.
Ook omdat als je het wel een keer doet... Mensen, zeker journalisten, vinden het niet fijn om aangesproken te worden op hun eigen tekortkomingen.
Kijk, zelfreflectie.
Dus als je dan een keer iets ervan zegt, dan krijg je natuurlijk een reactie terug waardoor je de volgende keer denkt van nou, ik maak wel mijn eigen verhaal en ik bemoei me niet verder met de redactiestructuur of met het grotere plaatje, zeg maar.
Wat is dat bij journalisten? We hebben het al in andere afleveringen ook besproken. Het lijkt vooral ook... Bij journalisten dat er heel weinig ruimte is voor zelfreflectie. Heb jij daar een verklaring voor?
Ja, misschien omdat journalisten op zoek zijn naar de waarheid. En daardoor soms denken dat ze de waarheid ook in pacht hebben. Dat is misschien maar een korte analyse. Goed, ik heb er niet heel diep over nagedacht. Maar dat, ja, ik denk dat dat er wel iets mee te maken heeft. Dat zie je ook heel vaak. Discussies op Twitter als iemand, een journalist, kritiek krijgt op een stuk. Dat hij nooit, dat hij vol blijft houden dat hij gelijk heeft. Niet toegeven dat hij een fout heeft gemaakt.
Nou, ik denk dat het een mooie analyse is.
Ja.
Straks woordkunstenaar Atta de Tolk. Maar nu is het tijd voor een spelletje.
Het Blinde Vlekken Kwartet. Het Blinde Vlekken Kwartet. Het Blinde Vlekken Kwartet. Het Blinde Vlekken Kwartet. Het Blinde Vlekken.
Het Blinde Vlekken
Kwartet.
Het Blinde Vlekken Kwartet.
Van othering tot framing en van goed gedaan tot twijfelgeval. In het Blinde Vlekken Kwartet zijn we samen met onze gasten op zoek naar voorbeelden hiervan. En zoals bij elk spelletje zijn er prijzen.
We geven een fles wasmiddel weg aan het programma of medium dat nog wel wat blinde vlekken heeft weg te wassen. En een effe bonte was podcast t-shirt voor een medium of programma dat lekker bezig is.
Rachid, heb je voor mij in de categorie blinde vlekken framing?
Framing. Een overtuigingstechniek om bepaalde informatie sterker naar voren te halen en andere informatie juist achterwege te laten.
Ja, zeker. Dat is uit een verhaal dat ik net voor de Groen heb gemaakt over racisme. We hebben toen met iemand gesproken, met Nawal Mustafa. Zij gaf een voorbeeld. Zij werd op een dag gebeld door haar broertje. En die zei van, hey, heb je het AD gezien? Daarover zou hij normaal gesproken niet bellen. Maar dat ging nu over hun vader. Die stond in de krant afgebeeld onder een stuk over salafisme. En zij dacht, mijn vader, salafisme, dus... Zij studeert rechten en activistische broertje had gezegd van, nou ja, probeer jij dit nou eens op te lossen. Want hoe kan het nou dat papa ineens in de krant staat als salafist? Zij heeft toen de krant gebeld en die heeft na lang vragen en doen heeft de beeldredacteur aan de telefoon gekregen. En die bleek gewoon op internet gezocht te hebben naar salafisme of sala in Nederland en die foto gebruikt te hebben. En het was een foto, haar vader is actief bij een lokale moskee. En in die moskee hadden ze een keer voor een actie om geld in te zamelen. Hadden ze gewoon traditionele kleren aangedaan. Want het stuk in het AD ging over de familie Salam. Het is een beruchte familie uit Utrecht met allemaal dubieuze dingen. Alleen hun moskee heet iets met Salam ook.
Mm-hmm.
Dus ze hadden gezocht op salafisme, Salam, moskee. En toen hadden ze gewoon zomaar een foto gebruikt. Zij had gevraagd of ze dat wilde aanpassen. Zei die fotoredacteur van, oh ja hoor, tuurlijk, geen probleem. En met één klik op de muis veranderde ze die foto in een foto van IS. Van een vlag van IS.
Jongens. Ja, ik vind het toch echt heftig hoor, als ik weer zo'n voorbeeld hoor. Toevallig had ik ook bij het AD, was precies hetzelfde. Was online een berichtje over het boerkaverbod.
Mm-hmm.
En er stond dan een foto bij van een dame met hoofddoek.
Ja.
En er was iemand op Facebook die mij daarop attendeerde. Mm-hmm. Van kijk, moet je dit eens zien. En er zitten natuurlijk heel veel stappen in het journalistieke proces.
Ja,
en je hebt op heel veel plekken heb je mensen zitten die zich ermee bemoeien. Het is gewoon iets wat veel voorkomt ook. Dat er gewoon even een fotootje, moet even een fotootje bij gezocht worden. En dan
om na te denken over wat de gevolgen zijn voor degene die op de foto.
Er was natuurlijk, de impact.
Op de Volkskrant had het natuurlijk ook met die jongen op de voorpagina bij
Schiphol. Ja.
Die
ja,
toen ook een rechtszaak is begonnen. En ook,
nou ja, wat ik daar toen ook zo interessant, sorry hoor, wat ik daar zo interessant aan vond, is dat ze eigenlijk niet wilden toegeven dat het niet oké was. Mm-hmm. Toch? Ze bleven echt soort van bijstand. Van ja, nou ja, hij moest toch, hij werd toch, wat was het? Hij werd gecontroleerd. Ja. Dus wij mochten
dat
die
was
foto
toch aan de gang op dat moment. Dat was een beetje het argument.
Nou, als we nu toch het over de Volkskrant hebben. En dan wil ik er ook nog wel even eentje infietsen. Ja. Nou, dat is
deze
ook.
Komt van ver.
Nou, dit was inderdaad eentje die gaat al wat langer terug. Er is een historicus die er ook bij het Haagse Vredesproject betrokken is. De Hague Peace Project, Tijn van Balcik. En hij is ooit zelf als Volkskrant-abonnee is hij gaan turven.
Mm-hmm.
Hoe vaak het woord moslim voorkwam en in welke verbanden. Vooral bijvoorbeeld in relatie tot terrorisme. Nou, dat bleek onwaarschijnlijk veel te zijn. En dat onderzoek is hij gaan uitbreiden samen met onder andere Republiek Allochtonie en Nieuw Wij, twee websites. En meerdere kranten daarbij gaan betrekken. Wat ik dan heel erg interessant vind, er is een andere journalist geweest die daar een stuk over heeft geschreven, een Engelstalig stuk. Zij is toen naar al die kranten gegaan, AD, Volkskrant, en heeft een reactie gevraagd. En de reactie van de hoofdredacteur van de Volkskrant op dit onderzoek is, ja, moslim en islam en terrorisme komen nou eenmaal vaak voor. En het is nieuws, dus berichten wij daarover. En als het over de katholieke kerk gaat en seksueel misbruik, zal je ook zien dat er een correlatie is. Ja, waarop Tuin van Boots ook in het stuk meteen reageert met, nou ja, los van de gekte überhaupt van deze uitleg. Maar dan zou je het niet, je doet dan natuurlijk onderzoek naar christendom in het algemeen. Ja. En dan moeten we maar eens kijken wat het oplevert. Maar het totale gebrek aan zelfreflectie en gewoon helemaal daar niet willen luisteren. En sterker nog, ik weet toevallig, ik was op een gegeven moment een keer uitgenodigd voor een panelgesprek, mm-hmm, waar Tuin van Boots ook was.
Ja.
En toen was de hoofdredacteur van de Volkskrant ook uitgenodigd, of in ieder geval iemand uit de top. En die hebben geweigerd om te komen, omdat ze gewoon, ja, nee, maar dit onderzoek ging toen nog alleen over de Volkskrant en ze voelden zich dan niet veilig om daarover te praten. Nou,
maar ze deden ook alsof zijn onderzoek niet deugde.
Ja.
Hij pretendeert ook helemaal niet dat het een wetenschappelijk onderzoek is.
Nou, maar doen ze nu wel. Ik bedoel, dat wat hij deed was al, maar wat hij is het nu nog verder gaan uitbreiden.
Ja, maar het zegt toch genoeg, de uitkomst zegt genoeg, volgens mij, verschillende kranten en in de Telegraaf was 114 keer kwam het woord terreur voor en 113 keer werd dat in verband gebracht met islam.
Oh, ja. Wauw.
Het is zo venijnig om dan het onderzoek onderuit te gaan halen. Kijk, ik vind ook, je moet naar kritisch altijd zijn naar alles, dus ook manieren van hoe er onderzoek wordt gedaan. Maar dan wordt dus Tyfoon in dit geval wordt eigenlijk soort van onderuit gehaald als wetenschapper, als onderzoeker. Ja. Hij pakt het niet goed aan.
Ik hoor een Gloria Wekkertje.
Ja, dat zag je ook bij ons in ons boek heel erg, dat dat is ook iets heel pijnlijks, dat er sneller wordt getwijfeld aan je integriteit. Zeker als je over iets onderzoek doet of bericht geeft dat met, als je moslim bent, de islam te maken heeft of met je afkomst.
Mm-hmm.
Ik draaf weer helemaal door. We waren natuurlijk een spelletje aan het spelen.
Ja,
Rashid, volgens mij was jij in de beurt.
Ja, Wansi, heb jij in de categorie blinde vlek een twijfelgeval othering?
Othering. Iemand tot de ander maken.
Ja, dat heb ik zeker. Ik vind het heel lastig. Ik denk dat het in de kerstvakantie was of zo, gekeken naar het programma Moslims Zoals Wij. Dat is een programma waarin vier mannen en vier vrouwen 10 dagen in een huis in de buurt van Roermond bijeenkwamen. En dat waren niet vier gewone mannen en vrouwen, dat waren vier moslimmannen en vier moslimvrouwen. Nee, nou maak ik het heel spannend hoor. Nee, dat was een programma waarin eigenlijk de diversiteit binnen de moslimgemeenschap werd getoond. En ik vond dat heel interessant. Maar toch had ik een beetje het idee dat ze wel heel erg op zoek zijn geweest naar specifieke moslims. Want er zat een bekeerling in. Daar was ze natuurlijk.
Mm-hmm.
Er zat wat je salafistische jongen zou kunnen noemen in. Mm-hmm. Er zat een jongen in die zegt, ik ben wel moslim, maar niet helemaal praktiserend. Er zat een, vond ik wel echt leuk hoor, een Indonesische dame in. Want ik denk dat mensen ook heel vaak vergeten dat mensen uit Indonesië ook vaak moslim zijn. Er zat een Turkse, en ik zeg nu alsof die mensen allemaal niet uit Nederland komen. Het waren natuurlijk allemaal Nederlanders, maar eventjes die andere kant te belichten. Een Turkse dame in, die was lesbisch en moslim. Dat was ook een dingetje natuurlijk. Dus ik had wel het idee dat ze heel erg op zoek zijn geweest naar die diversiteit binnen de moslimgemeenschap. En dat is aan de ene kant dus heel goed. Maar aan de andere kant dacht ik, waarom zou dit niet net zo'n interessant programma zijn geweest als we vier salafistische jongens hadden gehad? Of vier moslims die niet praktiserend zijn. Aan de ene kant vond ik het wel een mooi programma. En ik denk
op zich ook wel een goed initiatief, toch? Want je hoort natuurlijk moslims zeggen, en niet onterecht, dat ze heel vaak dat alle moslims als één homogene groep worden gezien. Dus op zich is het initiatief goed. Maar ik geloof dat ik ook wel snap wat je bedoelt met dat ze zoveel gekke uitersten bij elkaar stoppen. Dat ze misschien ook hopen dat er iets gebeurt.
Dat gebeurde natuurlijk ook. Ja, dat gebeurde natuurlijk ook.
Ja, en ik weet toevallig ook dat een kennis van mij was daar ook voor benaderd. En zij definieert zichzelf niet als moslim, maar ook niet als niet-moslim. En ze zochten een niet-moslim. Dus mocht zij niet komen. En degene die het maakte overigens gaf zelf ook wel aan hoor, dat zij dat ook moeilijk vond. Maar dat zegt denk ik ook wel weer iets over journalistiek. Alles moet heel erg eenduidig en duidelijk zijn. Dus het wordt heel eendimensionaal. Hoewel ik aan de andere kant ook wel weer voel, in ieder geval zien we in ieder geval wel dat er niet één moslim bestaat. Weet je? Maar het zegt ook wel iets over het niveau waar we op zijn. Dat we daar al blij mee zijn. En soms denk ik wel eens, wanneer komt er gewoon eens een programma waarin ook moslims zijn gewoon als onderdeel van de samenleving en niet om er om mensen gerust te stellen van kijk eens hoe gezellig wij zijn met
dat
z'n allen.
Dat is misschien een beetje de nasmaak die ik erbij had. We presenteren ze nu en nou kunnen jullie allemaal zien dat ze allemaal heel lief en leuk en zo zijn. En dat doet me trouwens een beetje denken aan onze grote vriend van de EO, Thijs van der Brink.
God.
Ja, want die zouden we bijna vergeten. Maar die heeft laatst een gesprek gehad met Joram van Klaveren. Oud-PVV-Kamerlid die bekeerd is tot de islam. En dat interview was, zal ik dat eufemistisch uitdrukken, subjectief te noemen. Ja.
Wat zeg je dat netjes?
Ja, en daar heeft Thijs van den Brink toen ook nog een column over geschreven. Maar, en waarin hij zei dat het helemaal niet zo is dat je als journalist objectief moet zijn. Want hij spreekt uit naam van christenen. Want dat is de achterban van de EO. Ja. En dat het daarom heel terecht was dat hij niet naïef en zoetsappig was tegen Joram. Maar gewoon kritisch. En ik vond dat, ik vond dat niet oké. Ik vond het een beetje onnodig.
Laat ik het breder trekken naar de EO. Ik denk dat de EO, die heeft toch wel echt, ik zou zeggen een berg was met blinde vlekken die zo groot is dat die in heel weinig kamers meer past. Deze journalist heeft ook een ander programma gemaakt wat heette Thijs in de Ramadan. Ook dat was weer echt volgestopt met vooroordelen, waarin één gezin, één Nederlands islamitisch gezin, moest dan symbool staan voor heel islamitisch Nederland. En daar werden hele subjectieve vragen aangesteld. En ook, je bent als gezin in dit geval, het werd er gepresenteerd als een soort wisselwerking tussen vragensteller, de journalist en het gezin. Maar dat was het niet. Het was gewoon de vraagsteller die vanuit zijn frame dat gehele gezin ook in een bepaalde frame stelde. En ander voorbeeld nog weer van de EO was dat ze de theoloog Anne Dijk hadden uitgenodigd om deel te nemen aan het programma De Verwondering.
Vergissing. Het juiste programma is Het Vermoeden.
En dat is uiteindelijk afgezegd na de opname, omdat de EO er voor iedereen is, maar niet voor de moslims in dit geval. Dus ik vind het een zeer, zeer interessante kandidaat voor een grote fles wasmiddel. Kijk nog even naar Rashid.
Ja, dit interview met Joram van Klaveren was inderdaad echt tenenkrommend. Maar ook die gewoon de redactie of de reacties op zijn bekering in het algemeen wijzen zo erg op hoe erg we zijn opgeschoven in hoe we over de islam denken in Nederland. En hoe er over de islam wordt gesproken in de Tweede Kamer, in de media. We hebben daar onderzoek naar gedaan ook met de Groenen. En het blijkt ook gewoon heel duidelijk dat er vanaf 2000 ongeveer, vanaf 9-11 en daarna. Daarvoor werd er over de islam gesproken als religie, als levensbeschouwing. Dat was in de media zo, maar ook in de Tweede Kamer. En nu zie je gewoon dat het als ideologie wordt gezien, als iets radicaals. En dat zag je heel goed met toen bekend werd dat Van Klaver inderdaad was bekeerd. Op social media, maar niet alleen op social media, ook gewoon in de media. En
Nou, trouwens nog één dingetje wat ik daar heel graag nog aan toevoegen is dat die blog waar jij het ook net over had van Thijs van den Brink, daarin zegt hij, doet hij wel heel eerlijk van ik ben subjectief en ik doe dit vanuit mijn christelijke achtergrond. Maar dat vind ik heel venijnig, want dan scheer je dus ook alle christenen over één kam. En ik ken heel veel mensen die christelijk zijn en die echt niet achter deze manier van interviewen en framing staan. Dus dat vind ik echt en othering en je kan eigenlijk alles erop plakken. Het hele alfabet, zeg maar. Maar ja, we waren met een spelletje bezig natuurlijk. En volgens mij heb jij nog een positief voorbeeld / twijfelgevalletje, maar positief voorbeeld Rashid in de categorie blinde vlekken. Over het NRC?
NRC, ja. Wat ik goed vind, niet alleen NRC, maar in meer kranten, is dat je, ondanks dat het baby steps zijn, maar dat er wel steeds meer mensen van kleur terugkomen in de krantenkolommen. NRC heeft natuurlijk Lemya gehad als columniste. Op pagina 2, en dat is een vrouw met een hoofddoek. Dus nou goed, het is natuurlijk ook wel een statement van de krant om haar toch die plek te geven. Ze is nu overigens politiek redacteur en dat doet ze echt fantastisch. Ik ken haar niet, dus voordat mensen denken dat ik iemand die ik ken.
Dat mag hoor. Iedereen die je kent die het goed doet, ja. Die mag genoemd worden. Ja.
Nee, maar goed, ik ken haar verder niet. En haar plek op pagina 2 is nu overgenomen door Lotfi El Hamidi. Nou, dat is ook een jongen uit Rotterdam met een Marokkaanse achtergrond. En wat ik heel goed vind en fijn vind, is behalve dat zij, dat jonge journalisten kunnen zien dat als ze hun best doen, dat ze op pagina 2 van NRC kunnen komen. Maar dat hij ook een laat zien in zijn columns. Ik herken veel terug uit mijn eigen leven, laat ik het zo zeggen. Wat het er net al heel even over Sinterklaas had hij een column over hoe hij één dag van tevoren met zijn vader snel een televisie maakt. Het is gewoon een papier om een kartonnen doos heen. En dat is dan zijn surprise.
Nou, goed, oh, ik ben mij... nu eventjes terug naar mijn kinderjaren.
Ja, maar toch, maar dat is voor heel veel. Dat is voor heel veel.
Dat was in Huizenmuller ook wel het geval. Menige televisiesurprise gemaakt. Ja,
ja toch?
Door mijn vader, dat, ja.
Het is fijn om
om ook jouw verhaal inderdaad in de krant te zien.
In de krant terug te zien. Dus dat vind ik dat NRC dat goed doet.
Ze hadden ook mooi onderzoek onlangs natuurlijk.
Ja, ze hebben onderzoek gedaan naar hoe...
Maartje Geels en Wilfred Takken.
Hoe wit de nieuwsredacties zijn in Nederland. En dan zie je ook dat het is nog steeds niet heel goed. Maar goed, het is al iets beter dan een paar jaar geleden.
Zeker. En het is gewoon de hoop dat ze het ook achter de schermen bij NRC... gewoon echt proberen een en ander te veranderen. Dat hopen we dan maar.
Ja, precies.
Hè?
Dus dat je niet alleen op de heel zichtbare plekken... mensen van kleur zet, maar ook... gewoon structureel daar iets mee doet.
Maar ik denk wel dat ze er heel blij mee zijn dat ze een dame hebben, niet alleen met Marokkaanse roots, maar ook nog met een hoofddoek. Dat staat wel mooi in het complete plaatje. Dus dat is dan wel misschien een soort bonus.
Dat zou kunnen, maar volgens mij zijn ze ook gewoon heel blij dat ze een jonge vrouw hebben gevonden die dat een politiek dier is en dat de politiek volgt, daar zinnige dingen over zegt en
houdt
zijn analyses maakt.
Ik vind het wel vet dat zij gewoon politiek verslaggever is.
Ja, dat het inderdaad niet het diversiteits...
Maar het is wel, want dat zei Irene, je maakt ook een statement als krant. En aan de ene kant past het misschien wel bij NRC, maar je moet ook wel dat durven. Dat vind ik, daar heb je wel een punt. Mm-hmm. Want het is niet, je krijgt daar natuurlijk ook gewoon veel shit overheen.
En dan nu, het moment waarop iedereen heeft gewacht. De uitreiking van de Bonte Bas podcast Blinde Vlekkenprijzen.
Ja, we moeten bepalen wie we een fles wasmiddel gaan geven. En wie er een wit t-shirt krijgt dat schoongehouden moet worden. En ik denk dat het witte t-shirt misschien het makkelijkst is om te bepalen. Want we hebben nogal wat voorbeelden gehad van dingen die niet goed gaan. Moeten we nog even een recap doen van alles wat er niet zo best was?
Laten we eerst het t-shirt dan beslissen.
Ja. Dan
hebben we moslims zoals wij als twijfelgeval en NRC als twijfelgeval. Wat zeg jij, Rasit?
Ja, ik ga voor mijn eigen inzending. Ik ga voor de NRC.
Zie je, typische journalist weer, hè? Ja, ik heb gelijk. Ja.
Nee, maar dat is ook omdat ik het programma niet gezien heb.
Ja, nee, ja, ik
en vind, kijk hoe gasvrij jullie zijn. Of jullie met jullie gas meegaan.
Ik voel de druk. Ja. Ik voel de druk.
Zoe, jij hebt ook moslims zoals wij niet helemaal gezien, hè?
Ik heb een paar afleveringen heb ik gezien.
Oké. Okay.
Ja, ja.
Maar wat voor gevoel kreeg je erbij?
Ik vind het toch een vooruitgang, zeg maar. En ik vind het toch goed dat het er is. Dus ik vind het gewoon een mooie stap in de goede richting. Aan de andere kant vind ik NRC toch ook zeker wel een kandidaat. Maar daarvoor twijfel ik wel over achter de schermen. Dat is altijd moeilijk, hè? Wat gebeurt er achter de schermen? Aan de andere kant kan je zeggen, zo'n t-shirt kan weer een mooi setje... in de rug zijn en zeggen, jongens, laat zien dat jullie het ook achter de schermen kunnen.
Ja, ik denk...
Nu geef jou een stem de doorslag.
Precies, ja. Ik denk dat ik vandaag toch meega met Rasit. Omdat...
Yay!
omdat ze er toch voor hebben gekozen. Of dat nou, hè, want dat is dan ook weer een andere discussie. We hebben daar gekozen om kwaliteit. Ik hoop stiekem dat ze er ook wel hebben gekozen... vanwege de uiterlijk identiteit en al dat soort dingen. Want het is gewoon belangrijk om mensen ook op die plekken neer te zetten. Dus dat moet je juist wel bewust doen. Want dat vind ik ook wel eens, hè, dat er gezegd wordt... wij kijken niet naar kleur, we kijken niet naar afkomst. Dat moet je wel doen.
Ja.
Want anders verandert er nooit wat. Dus ik hoop dat dat juist wel heeft meegewogen in de beslissing. En daarom verdienen zij een effen t-shirt dat schoongehouden moet worden. Okay. En nu...
je weet het wel, hoor, dat wasmiddel. Ik weet het wel.
We hebben in de aanbieding het AD... en een foto van een onschuldige man als salafist. We hebben het voorbeeld van de EO... we hebben de voorbeelden van de EO. We hebben...
Volkskrant.
Ja, de Volkskrant nog, die gekke verbanden legt. Zoe, jij eerst?
Je kan je afvragen... valt de EO nog te veranderen? Hè? Dat is, vind ik, het ook een legitieme vraag. Heeft het zin. Maar toch denk ik... Ik vind dat je de christenen in onze samenleving tekort doet... als je als EO zegt namens hen te spreken. Dat vind ik echt heel ver gaan. En met zeker de soort programma's die je maakt. En als je een andere groep gelovigen zo ontzettend framed... en zo ontzettend tot de ander maakt... dan verdien je gewoon een bak wasmiddel. Dus Ik twijfel wel van, heeft het überhaupt nog zin? Dat is wel echt mijn overweging. Maar ik denk dat er ook binnen de EO zijn mensen zijn die dit ook vinden. En daarmee kies ik toch voor de EO en hoop ik dat ze dat fles wasmiddel terecht komt in de handen van de juiste EO'ers die de rest er dan mee kunnen overstromen.
Wat een mooie beeldspraak. Wow.
Ja. Ik ga met je mee. Ik ga ook. Ja. Ik kan me hier alleen maar bij aansluiten. En ik denk ook dat bij de Volkskrant zijn het ook wel goede initiatieven. En bij de EO heb ik die niet heel vaak gezien. Dus ik denk dat dat voor mij een doorslaggevende EO weer is.
Ja, en ik zeg heel kort, ik ook.
Ja, de EO. Oké, nou, dat was het Blinde Vlekkenkwartet. En gelukkig is ook vandaag weer in ons midden Atta, woordkunstenaar, die goed heeft meegeluisterd. En die gaat ons vertellen wat zijn take is, wat zijn visie is op wat er hier allemaal gebeurd is. Atta, de tolk.
Hallo, zeker weten, ga ik dat proberen. Het is altijd positief als je jezelf bent. Het leven is net een vacature voor bicultureel talent. Die zwart-witte wereld mag beschreven met een kleurrijke pen. Een variant op een visie is iets dat ons klaarblijkelijk verwendt. Maar als we toch wassen, mag het een bonte meer zijn. Redactie, even actie. Als het goed is, is het een leerplein. Een spiegel die laat zien wat er gebeurt. Behalve dat, de maatschappij is echt gekleurd. Moslims worden automatisch verbonden aan terreur. Mensen worden zwart gemaakt om verschijning en huidskleur. Om te veranderen moet je wel meespelen. De gekleurde kaarten opnieuw verdelen. Je ziet een kans en gaat naar de balans op zoek. Maar kan dus terechtkomen bij een krant in de Turkenhoek. Helaas, je hebt een goede kleur, maar we zoeken naar groen. We kunnen in dit geval niet zoveel voor je doen. Je was hier alleen omdat je Turk bent. Niet vanwege je inzicht of omdat je durf hebt. Of een beeld durft neer te zetten, gelezen in een ander boek. Nee, gewoon die jongen in de Turkenhoek. Choose your battles. Wanneer voeg je iets toe? Dit vind je belangrijk, dan word je minder snel moe. Moeilijk, hè? Achtergrond achterhouden. Emoties komen er bovenop. Ik moet lijden of zwijgen en word in een hokje gestopt. Of je wel reageert of niet, het is sowieso verkeerd. Er wordt geprotesteerd hoe je jezelf ook presenteert. Je integreert verkeerd tenzij je assimileert. Doe ik het wel goed? Goed, waar komt dit nou eigenlijk op neer? Collega's corrigeren om wat er wordt gezegd, wordt je niet in dank afgenomen, want hun woord is wet. We gaan nergens komen zonder wederzijds respect. Er klinken altijd meerdere stemmen als bij het Blinde Vlekkenkwartet. Frame the other. Zie een foto van je pa, zomaar gehaald van Facebook, over radicaal salafisme, alsof hij daaraan meedoet. Als je voor elk voorbeeld een snoepje krijgt, dan ben je nog lang zoet. Een correlatie in communicatie, zolang je het niet in de ban doet. Moslims zoals wij, een bijzonder voorbeeld. Moslims zoals wij zijn verdeeld. Iedereen heeft een blik en oordeel. Als we juist dat verduidelijken, is het duidelijk dat het doorspeelt. Weet je wat pas hard is? Soms beschrijven ze kleurlingen als dieren bij artis. Eigenlijk telt de grote meerderheid gewoon niet mee. En paradepaadjes zie je bij de NRC op pagina 2. Het is nog niet heel goed, maar het wordt steeds beter. Laten we in de actualiteit deze tijd niet vergeten. Het is jammer dat je alleen afkomst en ras ziet. Je zal wel moslim zijn. Je draagt de naam Rassid. Nu zoeken redacties actief en tactisch naar diversiteit. Maar sommigen snappen het begrip en daardoor ook hun eigen stap niet.
Ja. Dankjewel, mooi. Atta. Rassid, wat zijn jouw tips om anderen op weg te helpen met deze ingewikkelde thema's waar we het over gehad hebben? Die misschien helemaal niet zo ingewikkeld zijn.
Volgens mij zijn er weinig redacties die niet meer diversiteit willen. Alleen volgens mij is er nog wel een verschil tussen het echt willen en het echt willen. En ik denk dat er genoeg redacties zijn die er echt iets mee, die er echt mee aan de slag zijn gegaan. En er nog steeds mee aan de slag gaan. Volgens mij is dat het belangrijkste. Want als het zo makkelijk was, dan hadden we dit probleem niet gehad. En aan jonge journalisten van kleur zou ik willen zeggen dat ze zich vooral niet niks moeten laten opleggen door anderen. En dan niet alleen door mensen van hun eigen groep, maar ook niet door de zogenaamde gevestigde naam in de journalistiek die ze in een hoek duwen waar ze eigenlijk helemaal niet willen zijn.
Mooi, dankjewel.
Rachid, leuk dat je er was. Dankjewel dat je met ons hebt willen praten over de vele voorbeelden die er te vinden zijn als het gaat om blinde vlekken in de media.
Graag gedaan. Ik vond het leuk om hier te zijn met jullie.
En succes met je mooie onderzoeken bij De Groene.
Thank you.
Ja, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dus,
allemaal lezen.
Ja, keep us posted. Ja. En inderdaad op degroene.nl.
En in het blad.
Top. Dit was Bonte Was Podcast met Rachid Eliebol. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Nieuw Wij. En ook speciale dank aan Marcel's Green Soap.
Heb je ook voorbeelden van blinde vlekken in de media? Of wil je meer weten over Bonte Was Podcast? Ga dan naar www.nieuwwij.nl.